voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte Genesis 17, vers 9 tot 27. Genesis 17, vers 9 tot 27. De te zingen psalmen, psalm 132, vers 7 en 8. Psalm 105, vers 3 en 5. Psalm 86, vers 3. Psalm 84, vers 3. Het te lezen schriftgedeelte Genesis 17, vers 9 tot 27. Dit te zingen psalmen, psalm 132, vers 7 en 8. Psalm 105, vers 3 en 5. Psalm 86, vers 3. Psalm 84, vers 3. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij met elkaar gaan zingen uit Psalm 132, en daarvan het zevende vers. Tot staving van de waarheid deed de Heer die van geen wankelen weet, aan David ene dure eed, ik zal de sprak aan uw zoon eens zetten op uw glorietroon. En ook het achtste houdt uw geslacht mijn heil verbond. En vast getuigenis van mijn mond dat ik hun leer ten alle stond. Dat is hun rijksbestuur bereid op uw troon in eeuwigheid. Psalm 132 vers 7 en 8. met de kerk van alle tijden en plaatsen willen we belijdenis doen van ons algemeen en ongetwijfeld geloof. We doen dat met de 12 artikelen, kon er mocht het zijn, met ons hart. Daarna lezen wij uit Gods heilig en onfeilbaar woord het eerste Bijbelboek, Genesis 17 en daarvan de verzen 9 tot en met 27. Dus na de geloofsbelijdenis Genesis 17, de verzen 9 tot en met 27 uit Gods heilig en onfeilbaar woord.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Voorts zeide God tot Abraham, gij nu zult mijn verbond houden, gij en uw zaad na u, in hun geslachten. Dit is mijn verbond, dat gij lieden houden zult tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u, dat al wat mannelijk is u besneden worden. En gij zult het vlees uw voorhuid besnijden, en dat zal tot een teken zijn des verbonds tussen u, tussen mij en tussen u. Een zoontje dan van 8 dagen zal u besneden worden, al wat mannelijk is in uw geslachten. De ingeborene des huizes en de gekochte met geld van allen vreemden, de welke niet is van uw zaad. De ingeborene van uw huis en de gekochte met uw geld zal zekerlijk besneden worden. En mijn verbond zal zijn in uw lieder vlees tot een eeuwig verbond. En wat mannelijk is, de vooruit hebbende, wiens voorhuidsvlees niet zal besneden worden, dezelfde ziel zal uit haar volken uitgeroeid worden. Hij heeft mijn verbond gebroken. Nog zeide God tot Abraham, gij zult de naam van uw huisvrouw Sarai niet Sarai noemen, maar haar naam zal zijn Sara. Want ik zal haar zegenen en u ook uit haar een zoon geven. Ja, ik zal haar zegenen, zodat zij tot volken worden zal. Koningen der volken zullen uit haar worden. Toen viel Abraham op zijn aangezicht en hij lachte. En hij zeide, in zijn hart zal een die 100 jaar oud is, een kind geboren worden. En zal Sara, die 90 jaar oud is, baren. En Abraham zeide tot God, ach, och, dat Ismaël mocht leven voor uw aangezicht. En God zeide, voorwaar, Sara, uw huisvrouw, zal u een zoon baren. En gij zult zijn naam noemen Isaac. En ik zal mijn verbond met hem oprichten, tot een eeuwig verbond zijn zaden na hem. En aangaande Ismaël heb ik u verhoord. Zie, ik heb hem gezegend en zal hem vruchtbaar maken en hem gans zeer vermenigvuldigen. 12 vorsten zal hij gewinnen en ik zal hem tot een groot volk stellen. Maar mijn verbond zal ik met Isaac oprichten, dien u Sara op deze gezette tijd in het andere jaar baren zal. En hij eindigde met hem te spreken. En God voer op van Abraham. Toen nam Abraham zijn zoon Ismaël en al de ingeborenen van zijn huis en alle gekochten met zijn geld, al wat mannelijk was, onder de lieden van het huis van Abraham. En hij besneed het vlees hunner voorhuid, even tenzelfde dagen, gelijk als God met hem gesproken had. En Abraham was oud, 99 jaar, als hem het vlees zijner voorhuid besneden werd. En Ismaël, zijn zoon, was 13 jaar oud, als hem het vlees zijner voorhuid besneden werd. Even op dezezelfde dag werd Abraham besneden en Ismaël, zijn zoon. En alle mannen van zijn huis, de ingeborene des huizes en de gekochte met geld, van de vreemde af, werden met hem besneden.
Gemeente, wij gaan zingen uit Psalm 105 en daarvan de versen 3 en 5. Vraag naar de Heere en zijne sterkte, naar hem die al uw heil bewerkte. En ook het vijfde: God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En wat er verder volgt in de versen 3 en 5 van Psalm 105. Gemeente. Het wonder aller wonderen is gebeurd. Daar in de stilte van de nacht is de zaligmaker geboren. Wat een wonder. Waarachtig God. En vanuit Maria, het menselijke lichaam vlees aangenomen, waarachtig en rechtvaardig een mens geworden. Maria heeft daar, de maagd Maria, haar eerstgeboren zoon, de enige geborene van de Vader, gebaard, in doeken gewonden, nedergelegd in een kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Misschien hebt u ook wel gehoord, en ook de kinderen die weten het wel, van die herders die de nachtwacht hielden bij hun kudde. En daar kwam een engel naar hen toe, en hij heeft ze verteld van dat grote wonder dat er gebeurd is. En zij gingen op het woord van de engel, wat zeg ik, op het woord van God, naar Bethlehem. En daar hebben ze gevonden, precies zoals de engel, wat zeg ik, de Heere tot hen gezegd had. De herders, ze keren terug. Wonderlijke dingen hebben ze gezien. Een geopende hemel, duizenden engelen, maar het allergrootste wonder is dat ze dat kind van Bethlehem hebben mogen vinden en die de man van smarten zal worden om straks aan het kruishout van Golgotha te gaan lijden en sterven om zo verzoening aan te gaan brengen. Wij hebben misschien wel gehoord, en anders weten we het wel, van de wijze uit het oosten en van de kindermoord door Herodes. Maar vaak wordt er een tekst vergeten. Hij staat er zo, een klein beetje tussenin. En wij zien die tekst zo staan. Aan het einde van wat er allemaal daar is gebeurd in Bethlehem. En dan gaat het verder en met de voorstelling in de tempel. Ik weet niet. En dan kijk ik maar naar de kerkenraad. Is hier ooit wel eens gepreekt uit die vergeten tekst? Een tekst waar zo vaak aan voorbij wordt gegaan. Een tekst die zo belangrijk is. Een tekst die zo rijk is. Hebt u al in uw Bijbeltje gebladerd welke tekst we bedoelen? Lucas 2. Nou zeg het eens, jonge meisje. Welke tekst is het? Het is vers 21. Waar we lezen. En als 8 dagen vervuld waren, dat men het kindeke besnijden zou, zo werd zijn naam genaamd Jezus, welke genaamd was van de engel, eer hij in het lichaam ontvangen was. We hebben onder deze tekst gezet, gemeente, een vergeten tekst. In de eerste plaats hopen we stil te mogen staan, kon en mocht het zijn, met de hulp des Heren, bij de besnijdenis van het kindeke. Als tweede, bij de naamgeving van het kindeke. En tot slot, nog kort, een toepassing op dit alles. Dus een vergeten tekst. 3 punten, kon en mocht het zijn, met de hulp des Heren, de besnijdenis van het kindeke. Als tweede, de naamgeving van het kindeke en als laatste nog een korte toepassing. Gemeente, Veelal wordt deze tekst vergeten. Hij wordt wel gelezen, maar vaak wordt er uit deze tekst niet gepreekt. En dan komt toch de vraag naar ons toe. Van ja, wat betekent nu deze tekst? We weten van de besnijdenis, we hebben het gelezen uit Genesis 17. Een instelling van de Heer. En als we daar iets van gaan zeggen, moeten zeggen vanuit het 21ste vers, dan kunnen we er niet omheen, of we moeten toch een ogenblik kijken met elkaar naar de betekenis van de besnijdenis. Want als we dat niet verstaan, wie zal dan ooit kunnen verstaan wat hier met betrekking tot het kindeke, tot de Heer Jezus, wat dat betekent, de besnijdenis. Waar komt die vandaan? De jongens en de meisjes die weten het vanmiddag ook wel te zeggen. De Heere heeft deze besnijdenis ingesteld. En dat was in de tijd van Abraham. Maar heeft Abraham deze besnijdenis verdiend? Nee, in deze besnijdenis komt in de eerste plaats naar voren dat zij er niet om hebben gevraagd. Abraham niet, Sara niet, ook zijn belangrijkste knecht Eliezer niet, Ismaël niet, later Isaac niet. In de besnijdenis komt naar voren dat de Heere de eerste is geweest en blijft. Want waar komt Abraham vandaan? Uit het Ur der Galdeeën. Daar waren ze allemaal afgodendienaars. En nou roept de Heere Abraham uit Ur der Galdeeën om hem in een ander land, het beloofde land, te brengen. Van wie gaat het initiatief uit? En die roeping die is zo krachtig en duidelijk geweest, is in het hart terechtgekomen van Abraham, dat Abraham moest gehoorzamen. De Heere die heeft hem gewillig gemaakt. En de Heere die leidt, de Heere die geeft. De Heere die heeft een verbond gemaakt met Abraham. De Heere die heeft hem een belofte gegeven. Niet alleen de belofte van het land, maar die heerlijke belofte dat in het zaad van Abraham al de geslachten van het aardrijk gezegend zullen worden. En vanwege die belofte nooit vergeten, mag u en jij vanmiddag dit woord, dit evangelie horen. Is het u al tot een wonder geworden dat u dit woord, dat u dit evangelie mag horen? En de Heere die heeft er een teken en een zegel aan gegeven. De besnijdenis. En dat was een voorrecht. De Heere die heeft daarmee te kennen gegeven, zo zeker als ik jullie besnijden laat, zo zeker zal ik mijn belofte houden. Ja, maar Ismaël dan, hij had ook dat teken van de besnijdenis, teken van de belofte van de Heere. Jawel, er zitten twee kanten aan. Verbondszegen en verbondsvloek. Zult u dat niet vergeten? Dat is ook nog van toepassing op ons. We kunnen het nu niet uitwerken vanmiddag. Maar verbondszegen uit genade alleen. genade van de drie-enige God en een verbondsvraag. En als die uitgeoefend gaat worden tot in der eeuwen eeuwigheid over ons, is dat altijd eigen schuld. Abraham heeft de besnijdenis als een voorrecht mogen ervaren. Er wordt een verbond gesneden. In de besnijdenis wordt Abraham en zijn kinderen en al zijn ingeborenen apart gezet. Apart gezet om het woord van de Heere te horen. Apart gezet om geheiligd te worden. God verbindt zich aan hem met zijn woorden, met zijn wet, met zijn instellingen, met zijn belofte. Wat een wonder. In dat teken, gemeente, zit ook een stuk onderwijs. In de besnijdenis wordt een stukje vlees, de voorhuid van het mannelijke lid, weggenomen. Wat betekent dat? Dat heeft een diepe betekenis. Alles wat vanuit ons mensen voortkomt, is verkeerd, is zondig, is boos, is goddeloos. Alles wat vanuit ons voortkomt, is onrein. Onze oorsprong, en dan heb ik het over na de zondeval, is verkeerd. Het raakt, de besnijdenis raakt ons bestaan en ons voorbestaan. Het wijst op onze zonde, op onze schande, op onze onreinheid, op onze ongerechtigheid. In de besnijdenis, ook al is het een rijk teken, worden we in eerste instantie veroordeeld. En dat is met de doop niet anders. De doop, wat wijst dat ons aan? Dat alles wat uit ons is verkeerd is. Alles wat uit ons is boos is. Het doopformulier zegt het toch heel duidelijk. Het wijst ons de onreinheid aan. Het wijst er ons op dat er een wonder moet gebeuren met ons, niet alleen met ons, maar ook in ons. Die besnijdenis is dus ook duidelijk een geestelijke zaak, zo ook de doop. Valt u voor dit onderwijs? Of zegt u vanmiddag, nou, dat is me allemaal een klein beetje te moeilijk, en wat heeft dat te maken met de Heer Jezus Christus? Nou, ik hoop dat u dat gaat duidelijk, dat duidelijk gaat worden. Dat u dat met uw hart mag verstaan. Want dat is het niet alleen, hè? Het doopformulier gaat ook verder. Niet alleen de onreinigheid van ons hart, van ons leven. Niet alleen dat wij de wet hebben overtreden. Maar in de doop en dus ook in de besnijdenis komt naar voren het werk van de Heere, wat hij gewerkt heeft in de Zoon en door de Zoon van zijn eeuwige liefde, de Heere Jezus Christus. In de besnijdenis en ook in de doop komt zo duidelijk naar voren dat er iets weg moet worden gesneden. Dat wat van ons is, dat moet eraan, dat moet de doodsteek krijgen. En daar wijst nu ook het bloed dat vloeit met de besnijdenis op. Dat bloed dat wijst naar de komende zaligmaker, de Heer Jezus Christus. Ook daar wijst het water op. De doop is een onbloedig sacrament natuurlijk, daar vloeit geen bloed. Maar het water, dat betekent precies hetzelfde, dat we de dood hebben verdiend, maar het leven uit genade alleen is te ontvangen vanuit die ander. Het leven met een hoofdletter, de Heer Jezus Christus, die het getuigd heeft: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Die doop wijst op die inwendige doop. Die besnijdenis wijst op de inwendige besnijdenis. De besnijdenis, de wassing ook met het hart. Gemeente, nou kijken we nog een keer naar dit gedeelte, want dat gaat diep, hè. En dat is duidelijk, en zo blijft er van ons niks over, hè. En aldus wat er ontvangen wordt, in en door de prediking van het woord, uitgewerkt in het hart en leven, naar zijn vrijmachtig en soeverein welbehagen, dat komt van God. Dat kan niet vanuit ons voortkomen. Daar is ook de besnijdenis heel duidelijk in. En de doop eveneens. Dus, zonde en genade, heel kort samengevat. In de besnijdenis komt naar voren zonde en genade. In de doop komt naar voren zonde en genade. En nou lezen we. En als 8 dagen vervuld waren, dat men het kindeke besnijden zou. Hoort u dat? Het gaat hier over de Heere Jezus Christus. Het kindeke besnijden zou. Zeg, mag ik jou eens een vraag stellen? Had de Heere Jezus, ik zie jou zitten, de Heere Jezus had die zonde? Had die gezondigd? Was zijn oorsprong, zijn komaf verkeerd? Had de Heere Jezus schuld? Nee. Dat had hij niet. En dat heeft hij nooit gehad. Ja, een schuld van buitenaf. Een schuld die hij plaatsvervangend heeft willen dragen. Maar niet vanuit zichzelf. In Bethlehem zien we ook, hij is de mensen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Maar gaat het dan hier niet verkeerd, gemeente? Dat hij dan toch besneden wordt. Als je nou geen zonde hebt gekend en gedaan, dan toch besneden. Hebben Jozef en Maria dat dan toch wel goed gedaan? Ja, toch. Want weet u, de Heer Jezus Christus wilde deze weg gaan. Hij heeft dat niet ondergaan. Nee, hij heeft hier vrijwillig voor gekozen. Hij wilde dat. Waarom? Het was de opdracht van zijn vader. Hij wilde volkomen de wil van zijn vader doen. De deugden van zijn vader in de eerste plaats verheerlijken. Dat vergeten we nog wel eens, hè? Met het gedenken van de Heer Jezus dat hij geboren is. Dat het in dit alles gaat opdat de deugden van de Vader verheerlijkt zouden worden. Hij zal die gerechtigheid aanbrengen. Die kan redden en zal redden van de dood. Die gerechtigheid die God van ons eist en ook van zijn Zoon. En hij heeft die gerechtigheid verworven. En daarom moest hij komen. Onder de wet. Ik lees in Galaten 4. Maar wanneer de volheid destijds gekomen is, heeft God zijn Zoon, hoort u dat, uitgezonden. Geworden uit een vrouw. Dat is de maagd Maria. Geworden onder de wet. Hij moest plaatsvervangend onder de wet worden gesteld. En daarom ook als kindeke, als zuigeling, moest hij de mensen, dus ook de Joden, in alles gelijk worden, uitgenomen de zonden. Hij heeft niet gezondigd en zo is hij onder de wet gekomen. Daarom moest hij besneden worden. Opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. En opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. Hoort u dat? Het gaat hier om de vernedering. Wij vergeten dat wel eens, hè, gemeente. Zijn ontvangenis en nederige geboorte heeft te maken met de eerste trap. Of ik moet zeggen, dat is de eerste trap van zijn vernedering. En kijk, en dan voel je wel aan, al die poespas rondom kerst, dat hoort er niet bij. En wij binnen onze gezinten doen er langzamerhand ook allemaal wel een beetje aan mee. Maar als je werkelijk dit leert verstaan, gemeente, dan kun je er en dan wil je er en dan zul je er niet in mee willen doen. Waarom niet? Omdat je beseft en zielsbevindelijk leert en steeds meer gaat leren dat het de vernedering is, een diepe vernedering van de Zoon van God, die mens, waarachtig en rechtvaardig mens wilde worden, om deze weg te gaan. En daarom wilde de Heere ook die besnijdenis. Hij wilde daar niet omheen. Wat een vernedering. En hierin laat hij zien dat hij geheel en al eens willens is met de Vader. Hij komt onder de wet. Opdat degene die onder de wet zijn, hij verlossen zal. Gemeente, zijn er vanmiddag die het ervaren moeten onder de wet te zijn. Nou, dat is nogal niet wat, hoor. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in het boek der wet om dat te doen. Vervloekt. Onder de wet, dat betekent onder de vloek. En dat blijft zo. Tenzij dat heerlijke, onbegrijpelijke wonder in uw hart en leven gaat gebeuren, dat de Heere u met uw vloek, die u hebt verdiend, gaat brengen bij dit kind van Bethlehem, die de man van smarte is geworden, verzocht in krankheid. Die man die heeft willen lijden en sterven aan het kruishout van Golgotha, om volkomen aan de wet de schuld te voldoen. De besnijdenis van het kindeke. Naar hemzelf gezien behoefde het niet. Hij was volkomen en is volkomen rein, zonder zonde. Maar hij wilde deze weg gaan. O mensen die de eeuwige vloek hebben verdiend, de eeuwige zegen uit genade naar dat welbehagen van hem zullen ontvangen. Ik hoop werkelijk, gemeente, dat u deze vergeten tekst nooit meer vergeet. Met andere woorden, dat de Heere deze tekst als het ware in gaat graveren in uw hart, dat u er niet meer los van kunt en wilt komen. Waarom? Omdat hierin getekend wordt wie hij is en wilde zijn voor de grootste der zondaren. En zo komen we bij ons tweede punt, gemeente. Want het gaat verder, hè, in ons gedeelte. De besnijdenis. Lucas 2, vers 21. En dan zien we daar nog verder naar voren komen. Zo werd zijn naam genaamd Jezus, welke genaamd was van de engel eer hij in het lichaam ontvangen was. Dit punt is wat korter dan het eerste, gemeente. We zien hier naar voren komen op de 8e dag. Krijgt hij ook zijn naam. Mag ik het zo zeggen vanmiddag, dat hij als het ware zijn naam ingegraveerd krijgt in zijn vlees. Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Die naam is vast en zeker. Zijn werk is vast en zeker. Wat in de besnijdenis is ingegraveerd, dat zal hij ook gaan doen. Hij zal strakjes zijn bloed gaan storten op Golgotha's heuveltop. Jezus, de engel Gabriel die voor God staat, heeft deze naam bekendgemaakt. Deze naam die werd jongens en meisjes niet gegeven door Jozef en Maria in de eerste plaats, maar door zijn vader zelf, zijn hemelse vader. En Jezus, heel letterlijk weergegeven, betekent Yahweh zalig. In die tijd waren er wel meer mensen die Jezus heten, jongetjes die Jezus heten. Denk bijvoorbeeld ook later aan de naam Jezus Sirach, een schrijver. He, in het Hebreeuws Jozua. In het Hebreeuws heet Heer Jezus Jozua. In het Grieks Jezus. De naam Jezus als een gewoon jongetje, als ik het zo uit mag drukken, als die naam kreeg, dan wees dat naar de Heere in de hemel. Wees dat eigenlijk naar de zaligmaker die komen zal. Hier is het natuurlijk anders. Hier zegt de naam niet iets van een ander, maar hier zegt de naam iets van wie dat de Heer Jezus Christus, de Messias, daadwerkelijk is. Dus in die naam komt ook al naar voren, zoals ook in de besnijdenis naar voren komt, wat het hem allemaal zal gaan kosten. Zijn naam heeft betrekking op zijn wezen, heeft betrekking op zijn persoon en heeft betrekking op zijn werk. Hij is werkelijk Yahweh. Hij is de tweede persoon van het goddelijke wezen. En het zalig maken, dat is zijn werk. En dat zal zijn bloed gaan kosten, zal zijn ziel en lichaam gaan kosten. Hij is het van wie de profeet heeft gezegd, en dat zijn vijf andere namen die niet in tegenspraak zijn, maar een aanvulling. De Heer Jezus heeft zoveel namen, maar wonderlijk komt dat ook niet in de naam Jezus naar voren. En raad komt dat ook niet in de naam Jezus naar voren. Sterke God komt dat ook niet in die naam naar voren. Vader der eeuwigheid ook al, dat komt ook al in die naam naar voren. En vredevorst, hoe heerlijk en rijk zijn al die namen van de Heer Jezus Christus, en er zijn er nog veel meer. De besnijdenis die hij heeft ontvangen, gaan we toch nog even terug, want die naam kunnen we niet begrijpen, niet verstaan zonder de besnijdenis. En dan moet ik denken aan wat Isaac da Costa zegt, een bekeerde Jood. En je zou kunnen zeggen, in de besnijdenis zit eigenlijk al de kiem van het kruis. En dan zegt Isaac da Costa, zo mooi, de besnijdenis is het kruis in het klein. Zeker, vervolgt hij dan, is zijn bloedstorting in de besnijdenis in vergelijking met het kruis als een druppel tot een stroom. En toch is die bloedstorting dus in de besnijdenis als een klein begin tot een groot eind. Isaac da Costa, wat is hij ook hierin, zou je kunnen zeggen, duidelijk. Op de achtste dag werden de kinderen afgezonderd voor de Heer. Je zou kunnen zeggen, niet vergeten, die 7 dagen, die eerste 7 dagen, dat was, en dat is geestelijk bedoeld, verkeerd, dat is de dood. En die 8e dag is het nieuwe leven, apart gezet voor de Heere, voor zijn woord en voor zijn dienst. Een lijn doorgetrokken naar de heilige doop. En dat wordt toch ook in de doopvragen gevraagd, of je niet erkent dat uw kinderen in Christus geheiligd zijn. Apart gezet voor God. Kijk eens naar uw kinderen en kleinkinderen. Die zijn apart gezet voor de Heer. En voor zijn woord. En voor zijn dienst. Mag ik u eens vragen, hoe gaat u daarmee om? We horen regelmatig het geklap buiten. Hè? En onze kinderen die willen dat natuurlijk ook graag. Wij zeiden vroeger een rotje afsteken. In de eerste plaats is gevaarlijk. En in de tweede plaats hoort dat echt niet door ons gedaan te worden. Apart gezet. Voor de Heere. En voor zijn dienst. Dus als je nou wat gekocht hebt, douw het maar in een emmer met water. Dan ben je er voor eens en voor goed af. Want het hoort niet. Echt, wij doen daar de Heere verdriet mee. Geef dan dat geld aan de zending of de evangelisatie of een ander goed doel. Dat is vele malen beter dan het aan die rotzooi te geven. Apart gezet voor de Heere en voor zijn dienst. Dan gaan we terug naar de Heer Jezus. De Heer Jezus, die zegt het later. Wist gij niet dat ik moest zijn als 12-jarige jongen in de dingen van mijn vader? Hij is ook in de besnijdenis juist apart gezet voor zijn vader. Voor de dienst van zijn vader. Hij is apart gezet om dat werk te gaan doen. Volmaakt. Heel zijn leven is hij onder de wet. Opdat degene die onder de wet zijn verlossen zou. Dat die gezaligd zouden worden tot eer en verheerlijking van zijn vader. Want daar gaat het ook om, hè? In dat zalig maken. Niet vergeten, in dat zalig maken gaat het niet in de eerste plaats om u, om jou en om mij. Maar gaat het om de Vader? Gaat het om de drie-enige God? Opdat hij daarvan de eer en de aanbidding en de dankzegging van zal ontvangen. Zult u het nooit vergeten. En dan hoop ik werkelijk dat wij vanmiddag voor het eerst dan wel bij vernieuwing zijn naam leren spellen. Dat de Heer Jezus Christus niet alleen maar de Heer Jezus Christus blijft, die ons in het woord verkondigd wordt. Maar zoals vanochtend gehoord werd door Anna. En ook een stukje ervoor voor Simeon. En bij Simeon staat het letterlijk, maar Anna heeft het ook geestelijk mogen doen. En Simeon ook geestelijk. Dat kindeke van Bethlehem in hun armen genomen door genade en aan het hart gedrukt. Niet als de Heer Jezus, ja dat ook wel. Maar als mijn Heer Jezus, mijn zaligmaker, die niet alleen zijn volk, maar oh wat een wonder, ook mij zal zaligmaken. Dat je erachter komt in het heden der genade, ik hoort helemaal niet bij dat volk. Dat je werkelijk gaat leren door genade, eertijds geen volk. Mezelf erbuiten gezondigd, mezelf erbuiten gezet, elke keer. Weer opnieuw. En dan door de Heer opgezocht. De geestelijke betekenis van de besnijdenis en de doop mocht u leren verstaan. Niks uit ons, maar alles uit hem. En zo wandel ik uit genade naar dat hemelse Jeruzalem op kosten en rekening van die zaligmaker die zijn bloed heeft gestort tot een verzoening ook van mijn hemelhoge schuld. En weet u, en dat volk dat leert zich er elke keer weer buiten zetten vanwege hun zonde en schuld. Maar wat een wonder. Er elke keer weer in het dal der verootmoediging wordt gebracht. Denk ook maar aan de psalmen. Denk maar aan David. Denk maar aan Hiskia. Denk maar aan Simon Petrus straks. Alles verzondigd. En toch, dat dan toch te mogen ervaren. Ik heb voor u gebeden. Dat uw geloof niet ophoudt. Kijk, dan ligt die vastigheid, gemeente, niet in mij. Maar die vastigheid, die ligt buiten mij. Ligt in Christus, ligt in zijn woord, ligt in zijn gerechtigheid, ligt in zijn volkomen werk dat hij volbracht heeft. Kijk, en als je dan die naam Jezus liet spellen, zijn er onder ons die dan ook weten dat die andere naam ook is geleerd. Dat u die ook hebt leren spellen. En dat gaat met een droefheid. Een droefheid naar God. Die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt door uw liefde. En elke keer weer opnieuw. Tranen niet alleen in de ogen, maar ook tranen van de ziel. Zondaar. Dat ben ik. En dat blijf ik. En dan vallen die tranen op de vers geschreven ink. En dan zijn er ook tranen Als je die andere naam wilt schrijven, die tranen van zonde, van oprecht berouw, maar ook die naam Jezus, tranen van ontroering, tranen van blijdschap, dat de Heere nou naar zo een, niet als ik was, maar als ik ben, heeft om wilde zien. Wat een wonder, kijk, en dan is zalig worden niet meer vanzelfsprekend, zoals we heden te dagen veel horen. Nee, dan is het een wonder, dan blijft het wonder. En het wonder wordt na ontvangen genade alsmaar groter. Een vergeten tekst. De besnijdenis van dit kindeke. De naamgeving van de kinderke. En we eindigen strakjes met de korte toepassing. Eerst gaan we zingen. Psalm 86. En dan van het derde vers. Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. En wat er verder volgt in het derde vers van Psalm 86. Tot slot nog een korte toepassing. Verstaat u uw doop? Verstaat u de besnijdenis die hier naar voren wordt gebracht? Hoe diep dat de Heere Jezus Christus wilde gaan. Voor zichzelf had hij dat niet nodig. Maar hij wilde dit doen voor zijn vader. En voor al degenen die door hem tot God leren gaan. Die eeuwig hem met de Vader en de Heilige Geest zullen grootmaken, loven en prijzen. Gemeente, Jezus. De Heer Jezus die wilde als een kindeke besneden worden. Wat gaat dat ver? Onbegrijpelijk ver. Het was eigenlijk al een profetie op wat komen zou. En zijn naam Jezus is even goed een profetie. Tegelijkertijd veel meer dan een profetie. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Dat betekent dus, gemeente, dat dat volk niet zalig is. En dat kwam al in de besnijdenis naar voren. Dat komt in de doop naar voren. Dat komt ook in de naam van de Heere Jezus Christus naar voren. Dat volk is niet zalig. Wat is dat volk dan wel? In zichzelf en door zichzelf rampzalig. En ze zullen, ik zeg het verkeerd, we zullen, als we buiten Christus zijn, de eeuwige rampzaligheid aandoen. Beseffen we dat? Rampzalig, dat betekent vol van ellende. Vol van rampen. Vol van verdriet. Hier ook nog vol van zonde en schuld. Wat is het erg als we zo strakjes voor de Heere komen. Want we zullen daar allemaal staan. Voor de Heere gesteld. En als we daar zullen staan. Zonder zaligmaker. Vol van mijn zonde. Vol van mijn ongerechtigheid. Vol van mijn schuld. Wat zal er dan klinken? Jonge meisje, wat zal er dan klinken? Ga weg van mij. Gij die de ongerechtigheid werkt. Ik heb u nooit gekend. Dat zal het eeuwige einde zijn in de buitenste duisternis, waar wening zal zijn en knessing der tanden. Nu is de Heere gekomen en wil ons vanmiddag ook op dat plekje brengen. En dan zegt u misschien wel van, nou ja, als de Heere dat echt werkelijk wil, dan doet hij dat wel. Pas op. Een eenvoudig voorbeeld vanuit de Bijbel. Als Christus dadelijk volwassen is geworden en bijna aan het eind van zijn leven is, wat zegt hij dan van Jeruzalem? U weet het. Wat zegt hij dan? Jeruzalem. Jeruzalem, gij die de profeten dood en steegt, hoe vele malen heb ik u willen bijeenvergaderen gelijken hen haar kiekens, haar kuikentjes. Heeft de Heere dat echt gewild of niet? Wat zegt hij dan? Maar gij heb niet gewild. En zo is zij vanmorgen en vanmiddag en elke keer als het woord hier open gaat, is zij bezig om bijeen te vergaderen, ook in Vriezenveen en omstreken. De gewillige zaligmaak tot een onwillig volk. En hij zegt het en gij hebt niet gewild, of mag het voor u anders zijn? Wat een wonder. Als je als een onwillige erachter gebracht wordt. dat dat volk zeer gewillig is op de dag van zijn heerkracht. En er toch een bukken en een buigen komt onder dat woord. Door hem gewerkt. Nee, dat ontslaat ons niet van onze verantwoordelijkheid. Want die onwil, als die onwil blijft, die gaat met ons mee tot in de eeuwige rampzaligheid. Gij hebt niet gewild, met vele slagen geslagen. Laat u dan vanmorgen leiden tot hem. De apostel Paulus, die zegt het zo. Wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God er ons baande. Wij bidden van Christus wegen. Laat u met God verzoenen, want die zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Opdat die zaligheid ontvangen zal worden, die zaligheid om hem. Want daar gaat het om in de zaligheid, hem eeuwig te loven en te prijzen. Die zaligheid niet meer vol van rampen en ellende, vol van zonden en schuld, maar vol van God, vol van zijn liefde, vol van zijn heil, vol van zijn redding, vol van zijn eer. Een vergeten tekst. Gemeente, ik hoop werkelijk dat u deze tekst nooit meer vergeet. Eén ding weet ik. Deze tekst komt een keer terug. Ook als u eraan voorbij leeft. Maar dan zal dit woord u veroordelen. Ach, luister dan naar dat woord. Wat de Heere zegt, wend u naar mij toe. En wordt behouden, o alle gij einden der angst. Want ik ben God en niemand meer. Amen. Gemeente, wij gaan nog zingen uit Psalm 84 en daarvan het derde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande wee. Hoort u dat wel? Dat komt niet vanuit een mens, maar dat komt vanuit de Heere zelf. 84, vers 3. geliefden, gaat dan heen naar uw huizen, dragende met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.